Kom, we gaan naar de Heer in gebed. Dan gaan we rustig beginnen met de prediking. En dan vragen wij onze hemelse Vader of hij ons verder wil leiden. Vader, wat is het goed om zo aan het begin van de dienst al meegenomen te worden naar die gedachte dat u onze Vader bent. Heer, niet een afstandelijke God. Niet een God die ver weg is, een God die hoog verheven is. Ja, dat ook. Maar Heer, de term Vader is zo vertrouwd. Maar de Heer Jezus zelfs ons leerde, hetgeen wat we ook mochten zingen, onze Vader, die in de hemelen is, dat wij tot u kunnen komen en voor u mogen komen en u onze Vader mogen noemen. Heer, dat is zo'n... We zouden eigenlijk in ons hart, als we zien wie we zelf zijn of waren, dan schromen wij ons ervoor om kind van de Allerhoogste genoemd te worden, om u als Vader aan te spreken. Maar dat is juist de zekerheid die wij mogen hebben in Christus. Onze Vader. Heer, wat is het geweldig om een aardse vader te hebben. Zeker als die u kende en een voorbeeld was, Heer. Heer, dat voorrecht heb ik mogen hebben, een vader gehad hier op aarde die een reflectie was van u. En een goede reflectie, Heer. Dan kan ik ook begrijpen dat de term onze Vader, Heer, voor al uw kinderen een grote zegen is. Neem ons dan ook zo mee als uw kinderen vandaag, Vader, om te laten zien, niet alleen dat u ons vergeving geschonken heeft in Christus, maar dat u van ons vraagt om vergeving te geven. Leid ons zo doorheen deze prediking, Heer. Niet dat ik, dat degene die de studie voorbereid heeft, predikt vanuit een positie van hier ben ik al. Nee, Heer, wij zijn allemaal gelijk voor u, allemaal kind, allemaal discipel van Jezus Christus, volgeling van de Heer Jezus. En Heer, als ik alleen al van mijn eigen hart kan spreken, hoeveel moeite heb ik er niet mee om anderen te vergeven? Het is een kolossaal probleem in mijn hart, Heer. Mogen we dan zo vragen dat u met het mes van uw woord onze harten als het ware zorgvuldig open en bloot legt voor ons, voor onze ogen, dat uw geest daar werkt, in ons, individueel, waar u dat nodig acht, Vader. Zodat wij kunnen zeggen, u bent een goede Vader. U heeft het beste met ons voor. U bent een voorbeeld van vergeving en u vraagt van ons om ook zo te zijn. Leer ons dat, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zullen we vers 31 en 32 van Efeze hoofdstuk 4 nog een keer lezen om dat voor ons neer te zetten? Het is vandaag een korte outline, het is een kort schema, maar in deze teksten zit zoveel dat als ik daar weer in ging lezen, dat is rijk. Het Nieuwe Testament heeft veel illustraties over vergeving en heeft daar veel over te zeggen. Maar ik wil het ook hier in die context van bitterheid, omdat dat het ene afleggen is het andere aandoen. En hoe meer ik studeer, hoe helder ik ook eigenlijk zie dat het tegenovergestelde van vergeving bitterheid is. En dat gaan we vandaag ook wat meer zien. Maar vandaag wil ik eigenlijk ook u meenemen naar misschien wel de eerste stap die wij moeten zetten in vergeving. En dat wil niet zeggen dat we vandaag alles over vergeving gaan zetten, maar de eerste stap is dat wij in ons hart vergeven. Nog niet eens naar een ander toe gaan, nog geen actie ondernemen, maar in ons hart vergeven. Dat is misschien wel waar het begint. Laten we het lezen. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid, zegt Paulus. Maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk, barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Ik hoop dat u begrijpt dat vergeving het hart van het evangelie is. Weten we het nog dat Jezus vanaf vorige week, dat Jezus aan het kruis ons strafblad op zich genomen heeft, dat de Vader zijn zonde, onze zonde aan hem toegerekend heeft, dat zijn plaatsvervangend offer voor ons noodzakelijk was om al onze zonden te kunnen vergeven, om al onze ongerechtigheden weg te kunnen doen, zodat hij ze niet meer toerekent aan ons, als we tot geloof gekomen zijn, berouw en inkeer hebben getoond, dan rekent God de straf, de schuld ons niet meer toe. Daarin moeten wij ook, dat is ook noodzakelijk voor onze vergeving. Daarin zegt God, en ik reken je niet toe, ik heb ze je vergeven. Nou, heel kort wil ik het nog even weer zeggen, maar ik vind dat belangrijk, dat onderscheid. We hebben gerechtelijke vergeving ontvangen op het moment dat wij tot wedergeboorte kwamen. Al onze zonden van het verleden, voor onze wedergeboorte, die we gedaan hadden, moedwillig, bewust, wetend, maar ook onwetend, zijn vergeven. Maar daarna komt er een vaderlijke vergeving. Dat is gerechtelijk, dat is op het moment dat we tot bekering komen, tot geloof, tot wedergeboorte. Maar dan hebben wij die vaderlijke vergeving. We hebben het vanochtend nog gezongen. Vergeef ons onze schulden. En het begon met onze vader. We zijn kind van hem. En dan komt die vaderlijke vergeving, de relationele vergeving. En dat is belangrijk om dat onderscheid te maken. Als je dat niet ziet, dan kom je hopeloos in de spagaat van, is het nu vergeven of niet? Of moeten we het, kunnen we onze verlossing verliezen? Sommigen die gaan zo ver, dan zeg maar wacht even, dat is vergeven, maar we hebben nu een relationele vergeving. En dat is ons dagelijks gebed. Heer, vergeef ons onze zonden. En hoe verder wij groeien in de kennis van Gods woord, hoe meer licht de Heilige Geest als het ware in onze harten schijnt, hoe meer wij naar vergeving verlangen. Kent u dat? Dat u inderdaad zegt van, Heer, ik verlang om vergeving te ontvangen. We hunkeren daarna. We gaan het appreciëren. En vorige keer hebben we ook gezien dat het voor een gedeelte ondoelgrondelijk is. Want het is eigenlijk de goddeloze recht verklaren. Maar de spreuken van zij, dat is een gruwel in de ogen van de Heer. Maar dat heeft hij gedaan in Christus. Zie, daarom is het ook best lastig om het volledig te doorgronden. Wat de Heer allemaal voor ons verworven heeft. Maar ik hoop dat u ook na deze serie nu al, dat u vergeving meer bent gaan appreciëren. Dat het meer op de voorgrond van uw denken is gekomen. Niet iets wat ver weg staat, maar iets wat heel dicht bij ons leeft dagelijks. En dat er steeds meer verlangen bij u komt om ook vergeving te ontvangen. Dat we dankbaarder worden. Dat we groeien in onze wandel met de Heer. Dat we onze nood zien aan vergeving. En dat wij sneller zijn om vergeving te vragen. En dat ons hart als het ware overvloeit van dankbaarheid van de vergeving die wij gekregen hebben. Het moeilijkste komt nog. En dat is niet vergeving ontvangen. Dat is vergeving geven. En vandaag eigenlijk speel ik, en ik heb dat wel gezet zo van vergeving geven, eigenlijk vergeving geven in ons hart. We gaan nog niet direct naar de persoon toe, al zal ik af en toe wel eens een link maken erheen, maar eerder dat ik richt op ons hart. Vergeving ontvangen is geweldig. Vergeving geven of vergeving schenken is onvoorstelbaar moeilijk. We kunnen, als we zo heerlijk bij elkaar zitten in redelijke harmonie, dan kun je inderdaad spreken over, ja, vergeving is een geweldige daad van liefde. En ja, dat zouden we moeten doen en dat is wat de Heer van ons vraagt. En och, we zijn het allemaal met elkaar eens. Totdat we het moeten geven, hè? Dan wordt het in één keer pijnlijk. Dan wordt het in één keer moeilijk. Zie, we vragen en ontvangen van de Heer graag vergeving. We krijgen veelvuldig vergeving. We ontvangen het met open armen. Maar willen wij vergeving schenken, dan merken wij een enorme weerstand in ons hart. U mag daarvoor meegaan naar Lucas 17, vers 3 tot en met, ik denk een stuk of 10 of zo. Maar we lezen eerst even vers 3 en 4, daar willen we even bij stilstaan. Dan denkt u eens in, als het gaat over vergeving, dan moeten wij gewoon eens een levende illustratie voor u neerzetten. U staat gewoon ergens te wachten of in huis of waar, het maakt niet uit. En daar komt iemand aan en die loopt voorbij en die stampt daar snoeihard op je tenen. En je schrikt daar hevig van, out of the blue, je weet helemaal nergens van, die trapt je op je tenen en denkt, waar is dat nou voor nodig? 10 minuten later komt die persoon terug en die zegt, ah, dat was verkeerd, wil je mij vergeven? Ja, natuurlijk wil ik je vergeven. Half uur later komt hij weer voorbij rennen en hij trapt net zo hard weer op dezelfde voet. En hij rent weer weg. Dan heb je zoiets van, dat begint pijnlijk te worden daar. Half uur later komt hij terug en zegt, ik heb een temperament, zo ben ik nu eenmaal, dit is een explosie, ik kan er niks aan doen. Maar wil je mij vergeven, want ik heb daarin toch wel tegen jou gezondigd. Ja, ik wil je nog wel vergeven. Maar wat nu als hij er een derde keer terugkomt en een half uur staat hij weer, wil je mij vergeven? Of de vierde keer? Na de vierde keer, dan wordt het zo van, maar even wachten, ik ga eerst wel even stalen tippen halen. Voor de Nederlanders stalen neuzen. Ja. Dan wordt het al lastiger. Dan komt er weerstand in ons hart. Luister eens wat de Heer daarover te zeggen heeft. En die snijdt hier mes scherp. Wees op uw hoede, zegt hij. Lucas 17, vers 3. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u toe komt en zegt ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Nou, hier gaat het over een zevental. De robijnen, moet je mij horen. Waar komt dat vandaan? De rabbijnen. Dat zit dichter in de context. Oké, deze had ik zelf door, hè. Die hoeft u woensdag niet aan mij te vertellen dat dit beter was. Ja, de rabbijnen, die gingen eigenlijk zo ver tot een maximum van 3 keer vergeven. En de 4e keer was daar oordeel. In het Oude Testament was er zo'n tekst waar inderdaad ook staat, en even kijken of ik hem hier heb staan, nee, in Amos staat dat. In Amos was er een keer, dat daar staat, 3 keer vergeven in de 4e keer, dan. En de rabbijnen hadden gezegd, dat is het. 3 keer, dat is de max. 3 keer. Eigenlijk kan ik mij wel vinden in mijn gevoel bij de rabbijnen, bij de Joodse leiders. 3 keer. 3 keer op mijn tenen stampen terwijl ik niks, geen schuld heb, daar out of the blue komt, is wel de limit. Ah ja, en dan is het oordeel. De 4e keer zeg ik, ik heb wel wat munitie om daar eens flink in te gaan schieten. Dan is de maat vol. Maar wat zegt de Heer? Als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw. Dan zult u hem vergeven. Als iemand 7 maal toe snoeihard op je tenen trapt en hij komt tot berouw en inkeer, dan heb jij het te vergeven tot 7 maal toe. Nou, net wat ik zei, als we hier rustig zitten, dan kunnen we ons nog vroom houden en goed doen. Dan kunnen we zeggen, nou, fijn Heer dat u dit onderwijs geeft. Ik begrijp dit, dit moeten wij doen. Ik ben ervan overtuigd dat als u naar de 4e keer, net als ik, bij de 4e keer, beginnen de emoties bij mij wel op te spelen. Als die 4 keer aankomt strompelen voor vergeving, dan beginnen er al gedachten bij mij omhoog te komen. Zo van, hij meent er helemaal niks van. Hij is 3 keer geweest en hij doet elke keer hetzelfde. Hij meent er niks van. Hij komt elke keer wel doen alsof hij er spijt van heeft. Hij komt veel te snel terug. Laat hem eerst maar eens grondig tot berouw en inkeer komen dat het over en uit is. Zie, we hebben tegen die tijd, als hij na 4, 5 keer op onze tenen gestampt heeft, hebben wij zoveel pijn dat we het al aan iemand anders gaan vertellen. Hé, hey, Annemarie, die en die, hè, die heeft al 4 keer snoeihard op mijn tenen getrapt. 4 keer! Moet je eens kijken wat ik al te verduren gehad heb. Eigenlijk vraag ik aan Annemarie, speld mij eens een medaille op, want ik heb al 4 keer heb ik het al doorstaan. Mensen, we delen het heel snel met anderen. We hebben zelfs zo'n mooi sausje. Wel, weet je, die 4 keer op mijn tenen getrapt en dat is zo pijnlijk. Zo en zo en zo en zo heeft dat gedaan. Die en die heeft dat gedaan. Wil je er misschien voor bidden? Zijn een polijsten met zo'n vroom geestelijk groom laagje? Kijk eens wat ik heb moeten incasseren. Dit is wel de grens die er is. Gods vergeving heeft toch ook grenzen? Zie, op dit punt dan klasseren wij onszelf al als slachtoffer. En gaan ons ook zo gedragen. Hadden de discipelen ook last van? De praktijk blijkt toch wat anders te zijn. En wat zeggen de discipelen? Ga je dus mee? Die hebben een geweldig argument. Wij hebben zelfs het argument. Wel heer, zo groot is mijn geloof nog niet. Zullen we vers 5 gaan lezen? De heer had net gezegd 7 keer vergeven. Als hij komt 7 keer. Vers 5, lezen we hem even mee. En de apostelen zeiden tegen de heer van, oh, vermeerder ons geloof. Oh heer, als we zo vaak moeten vergeven op die wijze, zoals u dat voor ons vraagt, ons geloof is te klein. Zo'n groot geloof hebben wij niet. We moeten nog groeien. Ach, een super antwoord. We kunnen nog niet vergeven in ons hart, heer. We kunnen eigenlijk nog niet eens die belofte aan die persoon geven, want mijn geloof is te klein. Echt waar. Er is te veel gebeurd. Mijn geloof kan dit nog niet aan. Ik moet nog groeien. Mijn geloof heeft zijn grens bereikt. Heeft u die gedachte ook wel eens gehad? Ik wel. Ik ging mezelf bijna geloven. Maar vers 6. De Heer verpulvert dit argument als het gaat over vergeving. Oh, zegt de Heer, kom eens. Is uw geloof te klein? Nou, luister eens naar wat de Heer te zeggen heeft. En de Heer zeide, als u het geloof had van een mosterdzaad, dan zou u tegen deze moerbijboom zeggen, wordt ontworteld. En in de zee geplant. En dat zou u gehoorzamen. Zo'n klein stukje geloof zorgt al voor gehoorzaamheid bij bomen die zich verplaatsen. Nou, je kan er een hele discussie over houden, is het letterlijk of niet letterlijk. Wat de Heer eigenlijk wil zeggen is dit. Geloof gehoorzaamt. Al had je het kleinste geloof van een mosterdzaadje. Dan zit daar genoeg gehoorzaamheid achterweg. En dan zit daar genoeg mogelijkheid tot gehoorzaamheid achterweg. Om te doen wat je moet doen. En dat is vergeven. Het is niet een kwestie van groot geloof of de mate van geloof. Het is gewoon gehoorzamen. Gehoorzamend geloof. Dat is eigenlijk wat hier staat. De Heer zegt, je krijgt gehoorzamend geloof. Het is gewoon doen. Het is vergeven vanuit je hart. Het is de belofte maken. Dus als wij inderdaad in ons hart tot het punt komen, we kunnen niet vergeven, want ons geloof is te klein. Dan houden we onszelf voor de gek. Uw geloof is groot genoeg. Heeft u geloof in een mosterdzaad? Prima. Dan is dat groot genoeg om te kunnen vergeven. Niet 7 maal, maar zelfs nog wel meer. Kent u dat andere argument wat ook wel eens naar voren komt als je iemand inderdaad zo 5, 6 of 7 of misschien dat u zelfs tot 8 keer durft te gaan als iemand vergeving komt vragen. Misschien wel op dezelfde dag als je kinderen gehad hebt, dan zie je dat regelmatig gebeuren. Dan gebeurt dat zo vaak dat je op een gegeven moment denkt van, dat moet groei zijn. Ik zie geen groei bij die persoon. Heer, ik kan toch elke keer wel vergeven, maar die persoon die moet toch, daar moeten toch vruchten van bekering zijn of niet? We zien toch graag een bepaalde groei. We zien toch graag vruchten van bekering, heer. En als iemand nu 7 keer op mijn tenen staat. Nou, oké, dat is misschien wat ver. 5 keer. Dan verwachten we toch dat daar vruchten van bekering zijn bij die persoon. Want iemand die zo vaak, zo snel achtereen op mijn tenen stampt. En zo snel tot berouw en inkeer komt om vergeving te vragen, heer. Maar uiteindelijk blijft zondigen. Tot 7 keer toe. Zou die dan wel bekeerd zijn? Want een bekeerde, die breekt met zonde. In Johannes hoofdstuk 3, vers 6, u ziet het ook in uw schema. Ik heb dat vers ook meegegeven. En ieder die in hem blijft, zegt Johannes, zondigt niet. Maar ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en kent hem niet, of heeft hem niet gekend. Wat Johannes dan zegt is eigenlijk van, nou, iemand die dus een kind van de Heer is, die kan geen patroon van zonde hebben. Ja, het gaat niet over zondeloos, maar dit gaat over geen patroon van zonde. Wel, iemand die zo vaak komt, die heeft een patroon van zonde. Die is vast niet bekeerd. Vast niet. Kent u die dingen in uw hart? Zo vaak iemand komt? Ja, zo'n troef die bij mij naar voren kan komen. Het eerste is mijn geloof niet groot genoeg. En het tweede is van, heer, ik verwacht toch wel vruchten van bekering. Ik verwacht toch wel een verandering in het leven bij de ander. We hebben tenslotte onderscheidingsvermogen. Zullen we de tekst nog een keer lezen? U was misschien al gebladerd naar 1 Johannes hoofdstuk 3. Maar we begonnen namelijk met, en ik moet zelf even terugbladeren om het even te kunnen lezen. Als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u komt en zegt ik heb bedrouwd, dan zult u hem vergeven. Aan wie wordt de opdracht gegeven hier? Aan wie richt de Heer zich? Niet aan de persoon die eraan komt lopen en 7 keer of 5 keer op onze tenen stapt en doorgaat. Dit hele onderwijs van de Heer is gericht op die vergeving moet geven. En op het moment dat wij inderdaad gaan zeggen, maar Heer, daar moet toch groei zijn. Wat we eigenlijk doen is dit. We draaien het hele onderwijs van de Heer radicaal om. We draaien de tafel om. En in plaats van dat de Heer ons aan het onderwijzen is door te zeggen, maar 7 keer, je moet hem vergeven. Je moet hem vergeven. Draaien we de tafel om en zeggen, maar heeft hij wel bekering? Is hij wel bekeerd? Is hij wel? Toont hij wel vruchten van bekering? Dat is precies het tegenovergestelde accent wat de Heer legt. Dat is precies iemand anders in de spotlight zetten dan de Heer doet. De Heer zet die persoon die 7 keer komt aanrennen niet in de spotlight. Hij zet degene die vergeving moet geven in de spotlight. Daar draait het onderwijs om. Want de argumenten zijn net zo. Als wij maar 5 keer vergeven, dan stel ik de vraag, is dat de vrucht van de bekering? Als we maar 7 keer vergeven, zijn dat de vruchten van bekering? Wel, dat is het maximum wat ik kan. Misschien ben je daar wel niet bekeerd. Maar wel, een van de meest aannemelijke vruchten van bekering is een vergevend hart. Vergeving ontvangen. Oh ja, weten we nog, onze eerste prediking erover, hoe groot onze schuld was, torenhoog. En hoe gering onze schuld is naar anderen. Of anderen naar ons, in verhouding tot onze schuld naar de Heer. Waarom benader ik dat zo? De nadruk ligt bij de Heer Jezus op wij, ons, zij die vergeving moeten verlenen. Dat is het accent van de Heer in het hele onderwijs in deze tekst. Maar de zonde is zo geraffineerd nog in ons leven, dat hij eigenlijk zichzelf wil verhullen. Eigenlijk wil verbergen en eigenlijk de nadruk op de ander wil leggen. Eigenlijk de spotlight die staat gericht op degene die vergeving moet geven. Wij willen die omdraaien. We willen eigenlijk zeggen van, die moet gericht zijn op die persoon die komt. Zien we die oude natuur nog in ons die eigenlijk de ander de schuld wil geven? Zonde is zo geraffineerd en dat ze het zelfs heilige en vrome voorwendsels aanwendt om zichzelf achter te verschuilen. Klonk zo aannemelijk. Hè? Vruchten van bekering moeten we toch zien? Ja, de Heer gaat eerst naar ons eigen hart. En die snijdt dat zo open en zegt, wacht even, ik ben met jouw hart bezig, niet met zijn hart. Dit is jouw open hartoperatie, niet de chirurgie die hij nodig heeft. Daar komt nog. Zie, we hebben de opdracht gekregen om 7 maal te vergeven in deze tekst. Maar is dat het maximum? 7 keer? Wel, we hoeven naar Matthäus te gaan, weten we dat nog? Dat is een heel kort voorval daar, waar Petrus inderdaad in Matthäus 18 vers 21 aan de Heer vraagt. Heer, hoeveel keer moeten wij onze broeder als hij zondags vergeven? Tot 7 keer En of dit nu voor die tijd of na die tijd was, dat hij dit begrepen had, zo van, oké, Heer, was dit nu 7 keer? En de Heer zegt, denk je dat het werkelijk 7 keer was? Het is, en Jezus zei tot hem, ik zeg u, en ik citeer even Matthäus 18, 22, ik zeg u, niet 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Is dan 490 de limit? Het gaat erom dat de Heer eigenlijk zegt van, het is onbeperkt. Vergeving wat je geeft is onbeperkt. En die onbeperktheid begint in je hart. Onbeperkt vergeven in je hart. Onbegrensd vergeving schenken. Onbegrensd eigenlijk van de troon afstappen. als rechter. Onbeperkt beloftes willen geven aan anderen. Dat is de opdracht. Dat is waar de Heer de nadruk op legt. Dit is pijnlijk. Ervaart u dat ook wel eens? Als je vergeving moet geven, dat het pijnlijk is? Soms leven de mensen niet meer. Soms hebben ze zulke gruwelijke dingen je aangedaan. Onherstelbare schade aangericht. Je wezen gekrenkt. In je diepste wezen geraakt. Heer, dan kan ik toch niet zomaar vergeving geven in mijn hart. Dan ben ik toch hypocriet. Het gaat helemaal tegen mijn gevoel in. Dat is het volgende argument in Lucas hoofdstuk 17. U mag daar weer rustig heen gaan. Wat de Heer eigenlijk slecht. We kunnen toch niet hypocriet zijn door vergeving te geven als we er niet achter staan. Als het tegen ons gevoel ingaat. Maar vergeving gaat niet soms tegen je gevoel in. Volgens mij gaat het altijd tegen ons gevoel in. Als ik vergeving geef, Heer, en ik sta er niet volledig achter, het gaat in tegen mijn gevoel, dan ben ik toch niet oprecht. Vergeving geven, dat heeft gewoon, nou, laat ik het dan nog eens een keer iets mooiers zeggen, heeft tijd nodig. Zover ben ik nog niet. Die heeft u vast wel eens gehoord. Misschien wel gebruikt. Ik zeker. Lucas 17, vers 7. Want de Heer gaat gewoon verder in zijn verhaal, in zijn betoog. Geef ons meer geloof. Ah, daar heb je in nood aan. Maar ze moeten vruchten van bekering hebben. Jullie staan centraal, jongens, als discipelen. Niet die persoon die eraan komt rennen en zondigt tegen jullie. Maar het gaat zo in tegen ons gevoel en tegen ons hele wezen. Ah, vers 7. En wie? En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, oh kom maar, ga aanliggen. Kun je het voorstellen, een bezweet, mediterraanse temperatuur, werkende slaaf, komt binnen na een hardwerkende dag, stoffig, stinkend. En dat zijn heer tegen hem zegt, oh je bent mijn slaaf, maar het is helemaal niet erg, kom vandaag gewoon bij mij liggen aan de tafel en rust wat uit. Dat zou de vakbond willen, maar dat is niet wat de Heer hier zegt. Eigenlijk wat de Heer hier zegt, van als deze meester nog iets aan jou zal vragen, dan zou tegen je gevoel ingaan, want je hebt al zoveel gedaan. Vers 8. Zal hij echter niet tegen hem zeggen? En hier komt de Heer eigenlijk zo van, wat ik net zei, dat is ongebruikelijk. Onnatuurlijk, ongewoon, dat kennen we niet. Want de slaaf doet wat de Heer zegt. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, trek voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken om gort u, bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drink u daarna. Fijn dat je binnenkomt van het land, je stinkt, was je handen, neem even de maatregelen dat wat je gaat doen nu, dat eten koken, dat een beetje hygiënisch gebeurt, maar ga alsjeblieft in de keuken staan. Uitgehongerd, vermoeid, staat hij daar een heerlijke rosbief te bakken, kruidnagels of wat heet het, nootmuskaat, nee dat andere, knoflook eroverheen. Heerlijke geur. Alles wat zijn lichaam zegt is, ik heb geen goesting om te koken. Ik wil eten. Dit gaat dwars tegen mijn gevoel in. Hongerig staat hij boven het vuur, boven het heerlijke eten. En het enige wat hij zegt, dit is wat ik niet wil. Dit is te veel gevraagd. Dit kan niet nu, ik wil straks wel een keer koken. Of ja, toen hadden ze nog geen afval Chinees. Ze konden niet iets laten bezorgen. Deze man heeft helemaal geen goesting om eten klaar te maken. Hij heeft genoeg gedaan. Maar dit is exact waar de Heer op drukt. In de context ook van vergeving. Zal hij niet echter tegen hem zeggen, gewoon ga aan het werk, tref voorbereidingen. Zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken om God te bedienen mij totdat ik gegeten en gedronken heb. En daarna, ja daarna ben jij aan de beurt. Vers 9. Hij bedankt de slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet, zegt de Heer. Hij maakt er bijna nog cynische verhaal van. Natuurlijk niet zit iedereen die daar luistert. Dat vraag je niet. Je bedankt een slaaf niet. Toch? Nee. En dan draait de Heer het onderwijs wat hij gegeven heeft. En zijn discipelen zitten er allemaal. Natuurlijk vraagt hij dat niet. En dan pakt hij vers 10. Zet hij het mes op de keel van zijn discipelen, van u en mij. Zo moet ook u. Wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven. Wij hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Zo moeten wij de opdracht die wij gekregen hebben om te vergeven, gewoon uitvoeren. Of je daar van binnen mee eens bent of niet, of er iets in jou samentrekt en samenspant of niet, of je daar goesting aan hebt of niet. Een onnutte slaaf zegt gewoon: ik moet dat doen. Vergeving moet in alle tijden gegeven worden, ook al gaat het tegen het gevoel in. En dat bedoel ik op het hartsniveau nu. Hè? Wat een scherp onderwijs. Hè? Op het hartsniveau moet vergeving gegeven worden. En dat is precies waar de strijd in ons hart zich vormt. Dat is wat heel ons wezen tegenin gaat. Niet de eerste keer. Nee. Dan hebben wij nog barmhartigheid en langmoedigheid. Maar op het moment dat de vijfde keer, dan komt gerechtigheid in. Op de zesde keer, dan komt het oordeel al bijna in. Op de zevende keer, dan is het gedaan. Dit is ons probleem. Wij hebben moeite om te vergeven. Dit is ons grootste probleem. Het gaat in tegen alles wat wij hebben, zijn en wezen. Vergeving vragen, mensen, zijn wij snel. U en ik zijn hetzelfde. Wij ontvangen graag elke dag van de Heer vergeving. Maar we zijn traag in het schenken van vergeving. We hebben allerlei argumenten die we aandragen. Wij zijn eigenlijk altijd discipelen. Dat is wat ik hieruit wilde halen. Wij hebben soms een heel vreemd beeld van vergeving. Wij blijven voor een gedeelte namelijk rechter. Wij willen in ons hart wel vergeven en soms, dat is waar ik nu op richt, hè, soms spreken we het zelfs uit. Maar vaak het dossier wat wij opgebouwd hebben, na 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer, het dossier wat wij opgebouwd hebben, dat gaat van de voorste la in onze gedachten. Als we zeggen we willen je vergeven, dan gaat dat niet de vuilbak in, dan gaat er niet de papierversnipperaar in, maar dan pakken wij dat vaak op en doen het een laadje naar beneden en plaatsen het daar achterin. En de ladekast van onze gedachten gaat weer dicht. Wij houden het zo ergens op de achtergrond, het dossier wat wij verzameld hebben. Je zou kunnen zeggen, het strafregister van die persoon houden wij graag bij de hand. Niet zozeer meer op de voorste van de bovenste, maar in ieder geval toch niet helemaal onderin, een verdieping lager. Het strafregister wat wij opgebouwd hebben, dat had door de papierversnipperaar gemoeten. Dat is vergeving. En dat doen we niet. In het mooie woord, wij seponeren de zaak. We gaan nog net niet over tot vervolging, maar als er nog een incident is, dan trekken wij hem weer uit de kast. Dan zeg ik, wacht even, dat kwam nog een keer, hè. Wij seponeren de zaak. Wij gaan niet over tot vervolging, wij hebben geen strafrechtelijke procedure zetten in. Maar als die persoon nog een keer komt voor hetzelfde voorval of iets anders, dan weten wij de zaak, het strafblad wat uitstaat van die persoon, heel snel te vinden. En pakken het en openen het en schuiven het erbij in. En de vuil wordt dikker en dikker. We leggen de zaak als het ware onderaan de stapel als wij vergeving hebben gedaan. Maar hij blijft onderaan de stapel binnen handbereik. En dit is eigenlijk het eerste niveau van vergeving wat wij moeten doorgronden. En het klinkt een beetje vreemd, het eerste niveau is, dat begint in ons hart, dat wij dus als het ware onszelf onttronen als rechter. En wat ik daarmee bedoel, iedereen die bitterheid in zijn hart heeft, blijft rechter in zijn hart. Het mooiste voorbeeld is daar bijvoorbeeld Jozef. Pak Jozef. Zijn broers hadden hem naar Egypte gezonden. We kennen dat hele verhaal. Jozef heeft ze rijkelijk vergeven, vrij. Ze hebben getoond dat ze bekering hadden. Hij heeft ze het vergeven. Op het moment aan het hoofdstuk 50 van Genesis, als Jacob overlijdt, wat denken ze dan? Nu zal Jozef wel komen. En wat weet je wat Jozef zegt? Ze vallen over voor hem neer en ze vragen vergeving. En dit zegt Jozef in Genesis 50 vers 19. Staat niet in uw schema trouwens. Maar die hoort er eigenlijk wel bij. En Jozef zei tegen hen, wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God? Zie, in zijn hart had hij die eerste stap gedaan om te zeggen, ik ben geen rechter. De zaak die ik opbouw, die is al lang door de shredder gegaan, die is al weg. Dat staat niet meer tussen ons in. Ik heb jullie al lang vergeven. Ik blijf niet iets tegen jullie hebben. Ik mag niet oordelen. Jacobus zegt het ook. Er is maar één rechter. Ja, Romeinen zegt het in een wat andere vorm. Wreek uzelf niet, want er is maar één die rechter is om te wrekenen, dat is God. Zie, dit is het. En we denken aan vergeving dat het direct iets is wat we moeten doen, maar ik wil het terugtrekken naar niveau 1, is dat wij in ons hart als het ware, en dat zie je hier ook terug waar Jozef zegt, ik ben geen rechter. Dat is het eerste niveau. Wat hij aan zijn broers als het ware allemaal al gegeven heeft, hebben ze niet begrepen. Hij laat zien van de eerste stap die ik gedaan heb, is dat ik in mijn hart niks tegen jullie heb. Wat kan ik tegen jullie hebben? Want ik ben geen rechter. Ik heb alles bij de Heer gelegd. Ik heb alles aan de Heer overgelaten. Wie ben ik om tegen jou iets te hebben? En tegen jullie nou? En ze hebben hem regelmatig op zijn voeten gestampt. Zie, hoe weten we nu? Want dat is natuurlijk het punt. Hoe weten we nu dat wij in ons hart volledig iemand vergeven hebben? Of dat we die intenties in ieder geval hebben. Dat wij een vergevend hart hebben. Of we nu überhaupt naar die persoon gegaan zijn of niet. Dat is stap 2 in mijn optiek. Het begint in ons hart. Hoe weten we dat nu? Heel eenvoudig. Als u in uw hart langzaam maar zeker en in uw wezen en in uw doen en laten langzaam maar zeker meer afstand neemt van die persoon. Ja, ik heb hem wel vergeven. Dat kunnen we zelf zeggen. Laat mij het visueel zien. Zegt de Heer. Jozef zocht continu zijn broers op. En we gaan straks nog hopelijk naar een voorbeeld. Als ik naar mijn klok kijk, gaat dat misschien wel lukken. Een voorbeeld waar je inderdaad kan zien dat. Ik zoek jullie op. Ik wil zo graag mogelijk, weer zo dicht mogelijk bij jullie komen. Maar wat is een teken dat er altijd nog een bepaalde mate van bitterheid zit? En bitterheid is het tegenovergestelde van vergeving. Dit is hartchirurgie. Dit is inderdaad waar het mes snijdt. Is inderdaad dat je zegt. Ik heb vergeven in mijn hart. Weet ik dat zeker? Of is er toch een verwijdering van relatie gekomen? Heb ik een bediening neergelegd voor de juiste reden? Of was het omdat ik inderdaad een bepaalde bitterheid in mijn hart had? Heb ik afstand genomen van dingen, van mensen? Zijn de gesprekken nog steeds even diepgaand met die persoon die 5 of 6 keer op mijn tenen getrapt is of niet? Of heb ik bewust een stuk afstand genomen? Heb ik stalen tippen omgedaan? Laat ik niet meer het achterste van mijn tong zien? Bezoek ik hem minder frequent? Want elke keer als ik kom, dan stampt hem op mijn tenen. Of dat je zegt, dat ben ik nog niet vergeten. Dat zit nog in die filing cabinet. En als je daarheen gaat en op bezoek gaat of je ziet die persoon, dan lijkt het alsof daar binnenin, in onze gedachten, in één keer zo die file, la open wordt getrokken, je weer eens helder in zijn dossier kan kijken. Die vriendschappen zijn oppervlakkig geworden. Dit zijn de symptomen waaraan u kan zien dat u in uw hart niet volledig vrij bent. Waar u nog een stuk rechter bent. En wie rechter is, heeft een bitter hart. Als je rechter bent en oordelen gaat op dat punt, dan zit je op dat punt op de troon van God. Ik denk dat het spreuk hier een aantal leuke spreuken over heeft. Spreuken 17 vers 9. Wie de overtredingen toedekt, zoekt liefde. Wie de overtredingen toedekt, zoekt liefde. En dit is zo mooi oud-testamentisch, waar de zonden als het ware bedekt werden. Waar ze verborgen werden gehouden. Nu hebben we verzoening in Christus. Maar zonde bedekken betekent eigenlijk, dat reken ik die persoon niet meer toe. Die zoekt de liefde. Maar, staat er dan onder, wie de zaak weer oprakelt. Als eerste begint dat van binnen. Hè? Dat begint niet naar de persoon direct zelf toe. Maakt scheiding tussen de beste vrienden. Wat een verdrietig iets als je dat leest. In dat laatste stukje. Zie, daarom is ook vergeving een van de hoogste vormen van liefde. Liefde geven. We moeten elkaar meer lief hebben, horen we wel eens. En dat is zo. En de Heer zegt heel eenvoudig, nou, dat is heel makkelijk te zien, hoe vergeef je elkaar? Dat is waar the rubber meets the road. Dat is niet een zalvend woordje die zo hiervan gesproken wordt. Maar de Heer zegt heel eenvoudig, laat het zien. Hoe vaak 7 maal, 70 maal, 7 maal moet u hem vergeven? Het is het enige ware middel tegen bitterheid in ons hart, is vergeving in ons hart. Dat is de eerste stap die bitterheid uitdrijft, dat wij in ons hart een vergevend hart hebben. Ongeacht of de persoon goedgunstig is naar ons, ongeacht of we ooit nog eens een goede relatie met die persoon moeten hebben, maar daar begint het. En ik wil u een levend voorbeeld laten zien, het leven van David. Gaat u eens mee, gewoon in de praktijk. 1 Samuel, een vergevend leven heb ik het genoemd. En ik wil daar gewoon kort bij stilstaan om niet alleen maar hypothetisch te spreken, om niet alleen maar in uw gezicht te komen, om het zo maar te zeggen, of in de keuken van uw hart, maar ook gewoon eens te laten zien hoe David daarmee omgaat. Maar we weten dat Saul natuurlijk als koning aan de kant gezet was, een boze geest kwam over hem. David wordt gezalfd tot nieuwe koning, David ook die optreedt naar, dat is hoofdstuk 17, in Goliath slecht. Hij komt in beeld in het vizier van Saul en Saul stelt hem aan als krijgsoverste. Vecht in mijn leger, jongen, want zo'n man wil ik hebben. Dit is goed voor mijn reputatie, dit doet mij goed. En dan begin ik bij vers 6. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen. En de Filistijnen waren de grootste vijanden van Israël op dat moment. Daar is in het Oude Testament vanaf de rechters of de richteren tot David, want daar is het aardig rustig geworden, waren dat zo voor honderden jaren, waren dat echt de aartsvijanden. En hier wordt David erop uitgestuurd. En David, toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde dat de vrouwen uit al de steden van Israël met zang, gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken. Met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang. Saul heeft duizenden verslagen, maar David 10.000. Vers 8. En dit verheugde Saul. Bitterheid schiet wortel. Hier zien we het. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Weet je wat nog wat bitterheid was? Competitie met iemand aangaan. Wat is de aanloop naar bitterheid? Je meten aan iemand. En zeggen van hij is mijn meerdere. En dat duld ik niet. Daar komt bitterheid in. En hij raakt verbitterd die Saul. Hij gaat zijn competitie aan en vergeving verdwijnt totaal van Saul zijn radar. Hij duldt geen meerdere, hij kan David niet meer dulden omdat hij hem voorbij steekt. David speelt op een gegeven moment muziek bij Saul. Als we verder lezen het stukje 10, vers 10 is dat geloof ik. Maar dan vers 11. David speelt muziek en Saul kan zich niet bedwingen, vers 11. En Saul werpt de speer en zei, ik zal David aan de wand spitsen. En dan David ontweek hem 2 maal. Gelijk in hetzelfde hoofdstuk, net een paar versen daarna. Rijdans geweest. Saul ontsteekt in woede. En bij de eerste de beste kans dat hij hem heeft. En je leest trouwens wel vaker dat Saul altijd de speer werpt. Hè? Die heeft hij dus altijd bij zich. Dat is zijn kameraad. Poef, tot 2 keer toe. En dan ontwijkt David hem. Saul kan hem niet meer uitstaan. Als je daar verder leest in het hoofdstuk, dan Dan zegt daar, ja, hoe moet ik nou? Dan zit Saul eigenlijk gewoon te zoeken naar wegen hoe die David onderuit kan halen. Ha, zegt hij, ik heb twee dochters. Als ik nu de oudste is aan hem beloof. En op het moment dat het zover is, dan trekt hij hem weer in. Maar kijk eens in vers 17b, wat de motivatie van het geven van zijn dochter aan David is. Want, dacht Saul, dat is waar ik begin, vers 17b, want, dacht Saul, laat niet mijn hand tegen hem zijn, maar laat de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Ik zorg dat ik kwaad bloed, saai. En David moet dat maar opknappen. Ik hoop dat David eraan gaat. Vers 21. Wel, uiteindelijk geeft hij eerst zijn oudste dochter aan een andere man. Maar dan even later wordt zijn jongste dochter verliefd op David. Ah, denkt hij. Dat is handig, denkt Saul. Dan gebruik ik die wel. Kijk eens naar de motivatie, vers 21. Saul zei, ik zal haar, en dat is Michal, zijn tweede dochter, aan David geven. Dan zal zij hem tot een valstrik zijn en zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Voordat je deze dochter krijgt, zegt Saul, vers 25. Je mag niet zomaar mijn schoonzoon worden. Toen zei de Saul, jullie moeten dit tegen David zeggen. De koning vindt geen vreugde in een bruidschat, maar wel in 100 voorhuiden van de Filistijnen. De voorhuiden, natuurlijk. De Filistijnen waren onbesneden. Moord er 100 uit, maar bewijs dat het Filistijnen waren onbesneden. Dus je moet de vooruit van dat mannelijk geslachtsdeel meenemen. Pas dan kun je bewijzen dat je ook inderdaad 100 Filistijnen hebt vermoord, onbesnedenen. Oké, wat zit daarachter? Want, dacht Saul, Saul dacht, David door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. En het gebeurt niet en David komt met 200 terug. Maar kijk eens vers 29 en hoofdstuk 18. Zomaar een opsomming van het hele leven van Saul naar David toe. Toen werd Saul nog meer bevreesd voor David. En Saul was een vijand voor David al zijn dagen. Dit is een reflectie van de schrijver die terugkijkt en zegt, dit is een statement die ik hier in het midden plaats, maar voor de rest van zijn leven is David de vijand van Saul. Bitterheid in het hart van Saul. Maar dat weten we de rest van het stuk. En we kunnen daar lang niet allemaal doorheen vanwege de tijd. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar de rest van Davids leven totdat hij koning wordt, wordt hij opgejaagd als een stuk wild. Overal achterna gezeten door Sauls en elite troepen. En dat waren geen kleine jongens, hè. Als ik het juist heb, was het Abner, die inderdaad diende in het leger van Saul als legeroverste. Dat was een grote man. David vond nergens meer rust, was nergens meer veilig, moest constant op zijn hoede zijn, was letterlijk vogelvrij. Op een gegeven moment raakt David ook zo zijn morele kompas kwijt, dat hij vlucht naar de Filistijnen, naar Gat. En hij gedraagt zich er als een bezetene, dat het kwijl door zijn baard heen loopt. Hij komt weer tot zijn besef en hij vlucht weer terug. Uit het land van de Filistijnen, maar hij blijft een vijand van Saul en Saul geeft hem geen moment rust. Meerdere keren, en als je door heel 1 Samuel heen leest, meerdere keren spreekt Saul ook altijd over David als zijn vijand. Op een gegeven moment Michal, die getrouwd was met David, had David geholpen om te vluchten door een pop onder het bed te leggen. Of in ieder geval wat te vormen alsof David ziek in bed lag en kon David ontvluchten. En dan noemt zij ook, heb jij mijn dochter, mijn vijand geholpen? Doorheen het hele geschiedenis is Saul de bewoording ook letterlijk, David is mijn vijand. Zelfs het leger wat om David heen vormt, die 600 man, die op een gegeven moment, waar David ook 2 keer toe de mogelijkheid heeft om Saul te vermoorden. Die zeggen, David, dit is de kans van de Heer om jouw vijand te vermoorden. Weet je wat het bijzonder is? In het hele geschiedenis vind je, voor zover ik gelezen heb, nooit dat David zegt, Saul is mijn vijand. Nooit. Nergens. David noemt Saul nooit zijn vijand. Nooit. Tot tweemaal toe spaart David het leven van Saul. Hij had het recht in eigen handen kunnen nemen. Als David besmet was met dezelfde bitterheid als Saul, dan had hij zijn kans gegrepen. En toen sneed hij nog een stuk van de slip af. Weet je wat er nog? En dan staat er in zijn hart bonsde. Zijn geweten sprak hem aan en het had fysieke uiting. Wat doe ik nu? Alleen al de slip. Ik ben zo dichtbij gekomen. Dat moet ik niet. Ik wil. Dit is niet mijn vijand. Hij moest zijn manschappen zelfs tegenhouden om Saul niet te vermoorden. Dat een van zijn generaals inderdaad zegt, David, zal ik gaan? Ik heb geen twee keer nodig om hem te doden. Hè? Eén keer met mijn spies is genoeg. Hè? En met mijn speer. Maar David koestert geen wrok. Ga dus mee naar hoofdstuk 23, vers 14 van Samuel. 1 Samuel 23, vers 14. Zomaar nog even die opsomming in die kleine paar woorden. Alle dagen zocht Saul hem. Alle dagen. En soms was het zo dichtbij dat David omsingeld was in hoofdstuk 23. Dat er een bode komt en zegt de Filistijnen zijn binnengevallen. Dat Saul een keus moest maken om daarheen te gaan. Maar David was omsingeld. Zo zien wij dat Saul het op David gemunt heeft. Als wij dan denken van, wel heer, er heeft iemand mij 6 keer op de tenen gestampt, nu is het wel genoeg. David was onbeperkt jaren opgejaagd. Zullen we eens naar hoofdstuk 26 gaan. Hoofdstuk 26, David is voor de tweede keer, heeft hij de mogelijkheid gehad om Saul te vermoorden. Ze liggen in een kamp, hij gaat erheen. En hij sluipt tussen alle wachten door. Hij haalt de speer en de waterfles haalt hij weg. Dat is het moment waar hij zelf zijn legeroverste nog moet weerhouden om te zeggen van, die inderdaad vraagt, moet ik Saul gelijk hier neersteken? Dat gaan we niet doen. We nemen zijn waterfles en zijn speer mee. David trekt zich terug, gaat op een berg staan, of in ieder geval een plaats waar hij goed zijn stem kan laten galmen in de vallei om Saul te roepen. En hij roept hem. En wat staat er dan in vers 17 van 1 Samuel 26? Saul herkende de stem van David en zei, is dat jouw stem, mijn zoon David? En David zei, er is mijn stem, mijn heer de koning. En hij zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu, laat mijn heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. En David geeft hier twee opties aan Saul. Als de heer mij, of u tegen mij opzet, als de heer zelf u tegen mij opzet, dan accepteer ik dat als Gods oordeel over mij. Dat was een mogelijkheid. Dat deed de heer in het Oude Testament. Maar kijk eens wat erachter staat. Laat hem, met een hoofdletter, heel goed, laat God dan de geur van een graanoffer ruiken. Ik wil graag mij verzoenen met God. Ik wil graag in de nabijheid van God komen. Als de Heer dit gedaan heeft om u tegen mij op te zetten, laat mij dan iets doen om het goed te maken met de Heer. Maar, zegt hij, dit is de tweede kans, of de tweede keus die je hebt, Saul. Maar als mensenkinderen zijn die u tegen mij opzetten, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht van de Heere, omdat ze mij deze dag verstoten hebben, zodat ik mij niet bij het eigendom van de Heere kan vervoegen. David wordt als het ware het land uitgejaagd. Hij zegt, ik kan niet eens bij mijn eigen volk zijn. Wat staat er dan nog achter? En dan zeggen ze, ga heen en dien andere goden. Ik word opgejaagd buiten het land om afgoden te gaan dienen. Dat kan toch niet? Nu dan, zegt David, laat mijn bloed niet op de aarde vallen, ver weg van het aangezicht van de Heere. Want de koning van Israël is erop uitgetrokken om een enkele vloot te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Ik ben maar een vloot, ik ben een nobody. Wat maak je je druk om mij? Maar laat me alsjeblieft niet daar sterven, waar ik niet hoor te sterven, maar in de gemeenschap van Gods volk. Dan horen we Saul. Toen zei de Saul, ik heb gezondigd. Keer terug, mijn zoon David. Ik zal je geen kwaad meer doen. Omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld. Ik heb zeer ernstig gedwaald. De hoeveelste keer heeft Saul dit al gezegd? Jonathan was al een keer bij hem geweest. Ga je David vermoorden of niet? Nee, ik zweer het. Ik maak een belofte, ik zal hem niet vermoorden. Even later kreeg Jonathan de speer zelf naar hem toegeworpen. Zoon van een ontuchtige. Wow, oké. Keer op keer verbreekt Saul zijn belofte. Want David is wijs genoeg om nu niet terug te gaan, maar hij zegt nog even wat meer. Vers 22. Toen antwoordde David en zei, en hier komt eigenlijk de clue waar ik wat bij stil wil staan. Zie de speer van de koning. Laat een van de knechten oversteken om hem te halen. Mogen de Heer ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden. Want de Heer had u vandaag in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de Heer willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijker in mijn ogen was, zo mogen mijn leven belangrijker zijn in de ogen van de Heere. En mogen Hij mij uit alle nood redden. Zie je wat David doet in zijn hart? Hij zit niet op de troon als rechter. Hij legt het allemaal in Gods handen met deze woorden. Mogen de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden. Saul, in mijn hart heb ik jou al lang vergeven. Ik hou niks tegen jou. Het is de Heer aan wie ik het toevertrouw. En David was vaak op zijn tenen getrapt. Hè? En dat bedoel ik niet gekwetst, maar genadeloos vervolgd. Als wij denken wel eens van, maar wat ons is overkomen is zo uniek. Dit kan niemand, heer, dit is te ver. Zo ver kan mijn vergeving niet reiken. Dan zeg ik, meet u aan David. Bent u zoveel jaren opgejaagd? Bent u door één persoon zo nagevolgd? En kunt u dan inderdaad met de woorden van David zeggen, ik laat het aan de Heer over. Saul, ik zit niet op de troon om te oordelen. En dan die laatste woorden. Zie, zoals uw leven deze dag belangrijk was in mijn ogen, zo mogen mijn leven belangrijk zijn in, wat had je verwacht in uw ogen? Wat had ik verwacht? Maar hij zegt, in de ogen van de Heer. Ik laat het mijn leven niet eens aan jou toe. Saul, ik laat het aan de Heer. Ik oordeel niet over jou. Jij kan niet over mijn oordelen, maar dat moet de Heer doen. Hij weet wat er in mijn hart omgaat. Maar ik heb jou al lang vergeven. Allang. Zie je, heel het spreken van van David is gericht om te vergeven. Vanuit zijn hart proef je nergens bitterheid. Ik ben geen rechter. Ik wil vrede stichten. Ik wil verzoening najagen. Hier is je fles en de beker, de veldfles, kom maar halen. Zie, weet je wat de grootste strijd van David was? Voordat hij koning werd? Om niet de bitterheid die hij ontving van Saul te beantwoorden in bitterheid. Zijn grootste gevecht was in zijn hart. Niet dat hij moest vluchten voor Saul. Dat was peanuts. Vergeleken met wat de strijd dat David in zijn hart moest voeren. Daarom was hij ook zo gekwalificeerd als koning. Dit was zijn trainingsgrond. Om geen bitterheid te hebben, maar vergevingsgezind te zijn. Wat heeft hij moeten strijden tegen bitterheid in zijn hart? En wat voor aanleidingen waren die? Dat zijn grootste strijders naast hem zeiden, zal ik? En dat één man het tegen moet houden. David zei, nee, dat gaan we niet doen vandaag. Dit was de laatste keer. Nou, wij weten dat David en Saul gesproken hebben. Ga dus mee naar 2 Samuel, hoofdstuk 1. 2 Samuel, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 30 van Samuel, 1 Samuel, sterven Saul en Jonathan. Dit komt ter oren van David. En David schrijft een lied. 2 Samuel 1, vers 17 tot 24. David heft een klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. Dat is de introductie, dat is vers 17. We weten de liefde van David voor Jonathan. Maar de bewoording die hij gebruikt voor Saul, moeten wij niet. Moeten wij goed begrijpen. Moeten wij niet onder de schaduw leggen van wat hij ziet en wat voor liefde dat hij had voor Jonathan. Want wat zegt hij hier? Vers 18. En hij zei dat men de nakomelingen van Juda het lied van de boog zou leren. Dit is een lied wat hij dus eigenlijk opdraagt en dat hij zegt, dit moet het volk van Juda kennen. Dit mogen ze niet vergeten. Zie, het is geschreven in het boek van de oprechten. Vers 19. O sieraad van Israël, op uw hoogten ligt hij gesneuveld. Maar hoe zijn de helden gevallen? En het woordje daar, o sieraad, heeft eigenlijk te maken met o gazelle. O gazelle van de bergen. En hij doelt daarmee op Saul. Daar ligt de held, geveld op de berg. Het sieraad, zoals het hier vertaald wordt, is gesneuveld. De helden, Saul en Jonathan, zijn gevallen. Vers 20. Maak het niet bekend in Gat. Maak de boodschap niet op de straten van Askelon. Of breng de boodschap niet op de straten van Askelon. Anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich. Anders springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde. Zie, er is geen enkele bitterheid en wraak. Hij juicht niet over dat Saul gestorven is. Eigenlijk de terugtrekkende Filistijnen schreeuwt hij dit als het ware toe. Zeg niks in jullie steden, in Gat en Askelon, het waren Filistijnse steden. Zwijg. Er is geen feestvreugde dat Saul gestorven is in Jonathan. Er is geen feestvreugde. Bergen van Gilboa, vers 21. Laat geen dauw of regen meer op u zijn. Op de hooggelegen velden. Want daar is het schild van de helden smadelijk geworpen. Het schild van Saul niet meer gezalfd met olie. En een schild was vaak gemaakt van leer. En hoe onderhield je dat met olie? Zo ging hij de strijd in. En wat zegt hij dat schild? Dat zal nooit meer geolied worden met olie. Het is gevallen. Vers 22. Zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden, week de boog van Jonathan niet terug. Ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. Het waren helden in de strijd. Saul en Jonathan, bemind en geliefd. In hun leven. Jonathan, de dierbaarste vriend van David, was altijd loyaal gebleven aan zijn vader. En David bejubelt dat. Hij bejubelt zelfs Saul. Saul en Jonathan, bemind, geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden. O, ze waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. En dan is daar die oproep naar de dochters van Israël. En wat zegt hij daar? Dochters van Israël, ween! Ween over Saul. Kun je dat voorstellen? Nou, alles wat hij gedaan had en David aangedaan had, waar alle mensen om David heen hem zagen als een vijand. Wat zegt David? Ween over hem. Hij is niet mijn vijand. Dochters van Israël. En dan staat er nog zo achter. Die u bekleedt met scharlaken, met weelde. Die uw sieraad van goud deed dragen op uw kleden. Oftewel, hij schrijft hier ook een bepaald voorspoed van Israël toe aan Saul. Saul is goed voor jullie geweest. Saul is goed voor jullie geweest. Sommige mensen die zeggen wel eens wel, David schildert Saul hier veel te goed voor. Dit was niet de werkelijke Saul zoals David het beleefd heeft. Natuurlijk moeten we goed begrijpen dat David dit ook schrijft vanuit de gedachte dat hij duidelijk wil maken dat hij geen enkel aandeel heeft in de dood van Saul. Ze hadden geen camera's, hè? Die dingen konden filmen. Vliegtuigen? met een bepaald vignet, een bepaalde barcode, om te bepalen van wie die is, was er niet, hè? Dus David, ja, niet iedereen was daar. En iedereen dacht, er is maar één vijand van David op aarde, en dat is Saul. En David zegt, ik heb geen vijand op aarde, zeker Saul niet. Dan zijn er wel anderen. Maar ik vind dat te eenzijdig. Dat is niet alles wat hier staat. Ik proef ook nergens bitterheid. Wat ik al zei, bitterheid in het hart. Uit zich in andere woorden. Dit is lof. Dit is vol vergeving. Dit is een genadevolle loflied over hem. Dit is een welgemeend verhaal. Een welgemeende poëzie van David. Doorheen zijn hele leven heeft hij nooit vijand genoemd. Hij heeft zijn handen naar hem uitgestrekt. Hij heeft zijn hart voor hem opengesteld. Hij heeft hem op zijn niveau vergeven. En dat zie je hier. Er is geen bitterheid. Het is niet van eindelijk ben ik koning, mijn vijand is weg. Nee. Hij gaat precies de andere kant op. Dit is een vergevend hart die verdriet heeft over Saul. Die verdriet heeft over iemand die hij vergeven heeft. Dit is een vergevende houding. Dit is een eerste stap die David ook laat zien, die wij zo nodig hebben, dat wij inderdaad kunnen zeggen, wij hebben tegen, we zijn niemands vijand, wij hebben geen vijanden. In ons hart moeten wij die eerste stap van vergeving durven maken en zeggen van veelvuldig, rijkelijk. En het enige wat Saul gedaan heeft, is David op zijn tenen getrapt. En heeft nooit oprecht bekering uitgeleefd. Maar David vergaf hem en heeft hem vergeven. Dus ik hoop dat het ons aanspoort. Dat wij in onze stille tijd en in ons leven naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hoe gaat het met mij? Heb ik mooie woorden over vergeving aan anderen, of heb ik het ook werkelijk in mijn hart door de papierversnipperaar gedaan? Ben ik zoals een David die inderdaad echt vergeving gegeven hebt in mijn hart? En als we daarin groeien, dan groeien wij naar het beeld van Christus, hè? Dan groeien we naar het beeld van Christus. Dan leven wij het evangelie. Maar we hebben nog wel een eindje te groeien. Ik zeker. Vader, wij zouden soms wel wensen en verlangen dat wij meer op u leken. Dat dit voor ons gemakkelijker zou gaan, Heer. Maar dit is de grootste strijd in ons hart, Heer, is dat wij hetgeen wij van u gekregen hebben, vergeving, rijkelijk geven in ons hart als eerste al. Aan onze naaste. Hoe vaak die ons ook kwetst. Hoe vaak die ook komt. Hoe weinig geloof wij dan ook denken te hebben. Hoe weinig bekering we in het leven van de ander ook zien. Hoeveel rechtmatige argumenten wij ook denken te kunnen aanhalen. Hoe moeilijk, hoe sterker nog, Heer, hoe dwars ze tegen onze emoties ingaan. Vraagt u van ons, Heer, dat wij al die bitterheid achter ons laten. Dat wij inderdaad van de troon van het oordeel afstappen en zeggen, Vader, op uw tijd, op uw wijze, zal dat beslecht worden. Zoals David ook inderdaad sprak met de woorden, de Heere alleen zal, dat bent u, Vader, die zal ieder naar zijn gerechtigheid en trouw vergelden. Vader, dat is ons verlangen, vorm ons hart zo. En Heer, dit is niet een preek, Heer, die voor de toehoorders is, Heer. Voor mij net zo. Dit is onze worsteling, Heer. Hier is gelijke begane grond voor het kruis. Wij staan hier te kijken in verwondering en dezelfde dingen gaan in ons hart rond. Maar wat hebben wij een mooi voorbeeld kunnen zien in het leven van David. Die ook daarom genoemd wordt man naar uw hart. Zo willen we zijn. Daar willen wij op lijken, Vader. Neem ons bij de hand. En dit geldt niet alleen voor de mannen, dit geldt ook voor de vrouwen, Heer. Vrouwen naar Gods hart. Heer, daar heeft u wel behagen aan. Wilt u zo dat bewerken wat u verheerlijkt doorheen de verkondiging van uw woord. In Jezus' naam. Amen.